tot complete wooninrichting. Bij Pools Wonen en Slapen maken we van jouw huis een thuis. Niet voor niets uitgeroepen tot mooiste woonwinkel van 2026. Kom langs in Horst en ontdek zelf waarom.
Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
Ook voor slaapcomfort en raamdecoratie. Kijk op pools.nl.
Was het een doelbewuste keuze of het lot dat de kiezers hem bezorgden? Was het de inhoud van de partij of waren het de spelregels die haar verleiden in overstap te maken? Vapen dreigt de nieuwe verslaving van de toekomst te worden. Dit alles over enkele minuten in de Rotonde.
Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden staat één file op de A76 van Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 3 kilometer. En dat kost je nu 25 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
Dit is Omroep Venlo.
Zeg je Pasen? Dan zeg je Rewe-Gellen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor een geslaagd paasfeest. Het lekkerste beleg, heerlijke Duitse broodjes en het grootste assortiment chocoladeproducten en eitjes. Dat wordt smullen. Oh, en als je er toch bent, neem dan ook meteen je dagelijkse boodschappen mee. Rewe-Gellen Stralen. Alles voor de Pasen.
Vallen dichte mussen van het dak? En baal ze ook zoeën van die truckleverkosten met een energiezuinige airco van volkomen.nu schiet ze gewoon dubbel raak. Wil zich ook het ganse jaar door op die energierekening besparen? Dat kent ze met een airco of warmtepomp van volkomen.nu ervaren. Volkomen.nu Venlo. Altijd het juiste klimaat in huis.
Haal alles in huis voor een geslaagd Pasen. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.
Ook zo'n zin in verse asperges? Voor asperges, vers van het land, moet je bij aspergeboerderij Chico zijn. Versboerderij Chico bij grensovergang Tegelen-Kaldenkerken is het adres voor asperges, geschild of ongeschild en verse aardbeien. Iedere dinsdag schillen wij de asperges gratis. Aspergeboerderij Chico is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9 tot half 6. Zaterdag van 9 tot 4 en zondag van 10 tot 2. Aspergeboerderij Chico. Verser? Kan echt niet.
Omroep Venlo 96.9 FM.
De Rotonde.
Dit is Omroep Venlo.
4 april 2026 is het alweer. U luistert naar De Rotonde. Hij zat 12 jaar in de fractie van de Partij van de Arbeid en ontwikkelde zich tot het financiële geweten van de raad. Bij de verkiezingen viel hij uit de boot. We praten erover met John Spijksma. Welkom, John. Overstappen van de ene naar de andere partij. Er is veel over te doen. Brigitte de Kinkeldoor weet er alles van. Welkom, Brigitte. Vorige week weer in het nieuws. VP heeft vele risico's en werkt superverslavend. Harry Pauwels, voormalig longarts in Vicorie en nu geloof ik in Maastricht.
MUMC.
MUMC heet het, hè? Ja. Die weet daar alles van en met Harry gaan we daarover in gesprek. Maar, en de column is van Geert Rutte. Maar voordat we zover zijn, gaan we eerst naar muziek en wel naar Streets of Minnesota van Bruce Springsteen.
Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue, a city of flame fought fire and ice 'neath an occupier's boots.
King Trump's private army from the DHS. Guns belted to their coats. Came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets, in the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood, and two dead left to die on snow-filled streets, Alex Pretty and Renee Good. Oh, Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. Streets of Minneapolis. Trump's federal thugs beat up on his face and his chest. Then we heard the gunshots, and Alex Pretty lay in the snow dead. Their claim was self-defense, sir. Just don't believe your eyes. It's our blood and bones and these whistles and phones against Miller and Noam's dirty lies. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice crying through the bloody mist. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis.
Ja, dit was Streets of Minnesota van Bruce Springsteen. Een van de weinige hedendaagse maatschappijkritische liederen. Brigitte, bij jou bekend dit nummer?
Nee, ik ken het niet.
Het gaat over de ellende in Minnesota en het feit dat daar twee mensen doodgeschoten zijn. En Bruce Springsteen heeft daar dit nummer opgemaakt. Het is eigenlijk een beetje een anti-Trump, anti-regeringsnummer in Amerika. En wordt tegenwoordig veel gedraaid, ook in Europa. Goed, we gaan naar John Spijksma. John, welkom nogmaals. John, je hebt afscheid genomen afgelopen dinsdag.
Ja, klopt.
Met een lintje op het einde.
Met een lintje, een mooie afsluiting.
Hartelijk gefeliciteerd.
Dank je wel.
En jij gaat met Koningsdag met trots het lintje dragen natuurlijk.
Ja, ja, in principe wel. Ik ga daar wel. In elk geval de komende Koningsdag ga ik wel kijken wat daar nou van. Ja, hoe ik me met die andere mensen in mijn orde ga ik me wel mengen, ja.
Want dinsdagmorgen ben je dus in de Maaspoort waar alle onderscheiden mensen welkom zijn.
Ja, daar ga ik naartoe.
Dan zien we elkaar daar. Goed, John, maar je bent uit die raad gestapt, hè? Maar ja. Was dat een... Heb je dat doelbewust voor gekozen?
Nee, ik had nog niet gekozen om te stoppen. Ik had graag nog één periode doorgegaan. Toen ook GroenLinks, Partij van de Arbeid samengevoegd zijn naar Pro. Dus ik had die overgang graag mee willen maken. Maar goed, de kiezer heeft gesproken. En heeft mij niet voldoende stemmen gegeven, zullen we zeggen.
Ja. En, jij stond op plek 6.
En
jullie hebben 6 zetels.
Klopt, maar mijn collega's Moa Moekendam en Moa Drazi die hadden meer voorkeurstemmen. En die zijn er dus ingekomen.
Ja. Maar ik vraag je, als Erwin Boom nu wethouder wordt, kom jij dan nog wel?
Nee, dan is Arzu Özalp is degene die dan als eerste erin gaat.
Dat is de nummer 5.
Die stond nummer 5, ja.
Zo werkt dat dus.
Zo werkt dat door. Okay.
Dus, traantjes moeten laten?
Nou, wel slikken, ja. Zo'n teleurstelling uiteraard, hè, want je gaat daarvoor. Maar goed, dat is de democratie. Dat zijn de spelregels van de democratie. Je zult je daarbij neer moeten leggen vrij snel. En dat heb ik ook gedaan. Dat, langzaam kreeg ik tijd, had ook wel zijn plaatje. Zullen we zeggen, in eerste instantie ben je natuurlijk wel een beetje teleurgesteld. Ja, kan niet ontkennen. Maar goed, we zijn nu 3 weken verder. Ja. En je moet altijd de verkiezingsuitslag respecteren.
En als je nu stel, Erwin, wat Geert zegt, die wordt wethouder. Ja. Dan komt Azu erin. Dan verdwijnt nog iemand, dan zou jij erin.
Dan word ik weer, in principe word ik dan weer gebeld.
Maar dat lijkt me heel lastig, want dan ben je toch helemaal ingesteld weer op iets anders.
Ja, kijk, wie dan leef je dan zorg om te beginnen. Ik zie dat voorlopig nog niet gebeuren, zullen we zeggen. Het zijn allemaal jonge mensen, dus die zijn allemaal vol enthousiasme. En heel bewust zijn ze eraan ingestapt. En ja, goed, en als dat over 2 jaar bijvoorbeeld gebeurt, dan wordt mij de vraag gesteld of ik wil. En als ik dan nee zeg, dan schuiven ze door naar de volgende in de lijst.
Okay.
Het zou dan Daan Ping of zo zijn.
Hey John, ik weet nog dat jij in de raad kwam. Ja. Vervulde jou ook met trots dat
uiteraard.
Je daar mag zitten. Ja. Zoals Brigitte dat nu ook vol trots vervult, denk ik.
Ja, zeker.
Ja? Gaan we dadelijk op terugkomen.
Ja, kom op.
Absoluut.
Welke verwachting had jij, zo van, ik zit nu hier als volksvertegenwoordiger. Had je toen al een idee hoe je dat in zou gaan vullen?
Ja.
Dat is nogal wat, hè, volksvertegenwoordiger.
Ja. Goed, ik ben niet zozeer... Kijk, je hebt 3 rollen. Hè. Je hebt natuurlijk de kaderstellende rol, je hebt de volksvertegenwoordigende rol en je hebt de controlerende rol.
Maar vertel eens eerst wat voor de luisteraar kaderstellende rol.
Kaderstellend betekent het beleid mee bepalen. Wat gaan we doen? Waar gaan we het geld aan uitgeven? Welk tempo doen we dat? Dat is kaderstellend, hè, zullen we zeggen. Vervolgens heb je de volksvertegenwoordigende rol. Dus je loopt door de straat en wat vragen de mensen in Venlo van ons? Waar vragen zij aandacht voor? Zullen we zeggen? Dat is een beetje de volksvertegenwoordigende rol. En de controlerende rol is dan natuurlijk als we hebben afgesproken dat we het geld daar aan uit gaan geven. En dan controleer je of dat ook daadwerkelijk gebeurd is. Ja. Dus je controleert de macht, als het ware. Dat zijn de 3 rollen die je eigenlijk... En elk raadslid heeft 1 of 2 van die rollen een beetje in zijn profiel.
Maar die kaderstellende rollen... Toen ik zelf in de raad zat, toen de eerste keren dat de brievenbus vol zat...
Ja.
Echt met papier, was ik een hele zondag bezig met het alleen maar sorteren van wat waarbij hoorde.
Ja.
En dan kon je nog eens gaan lezen. En zo werd je, als je niet uitkeek, heel langzaam dat bureaucratisch systeem ingezogen.
Klopt.
Heb jij je daartegen kunnen wapenen? Want ik zie overigens heel weinig raadsleden door de straat wandelen en gewoon gesprekken aangaan met mensen of naar bijeenkomsten van verenigingen gaan en daar ophalen wat er leeft.
Ja, weet je, Jan, met alle respect, dat gesprek hoor ik wel vaker, hè, maar ik ben gewoon burger in deze stad. Hè. Ik ben net zo'n burger stad als iedereen, zullen we zeggen. Dus ik leef hier, ik heb vrienden, ja. ik ben lid van verenigingen, snap je? Dus de stad, dat is je basis, dat is ook mijn stad. Dus ik praat met iedereen, zoals iedereen met iedereen praat. En daarnaast ga je wat gerichter, ga je rondom dossiers, ga je wat contacten leggen met ja, dossiers die ertoe doen, met mensen die zich daarvoor inzetten. Dat klopt.
Maar dat is niet jouw ervaring,
dat is niet mijn ding.
Dat bureaucratisch systeem ingezogen wordt.
Nee. Ik vind dat ligt aan jezelf. Ik heb altijd voor mezelf goed voor ogen kunnen houden dat het om mensen gaat. Ik ben altijd een beetje weet je hebt de systeemlogica, zo heet dat dan, de bureaucratische wereld. De systeemlogica, je hebt de straatlogica. Nou, ik denk dat ik wel kan zeggen dat ik altijd wat de straatlogica ben blijven volgen. Maar hoe je dat vervolgens vertaalt naar wetgeving en dergelijke... want dat is natuurlijk wel een vertaalslag die gemaakt moet worden. Nou, het gedrag van ambtenaren, ja, dat is natuurlijk wel een actie. Snap je? Dus je kunt niet zomaar tegen een ambtenaar zeggen, doe dat even. Zo werkt dat niet.
Ja, als raadslid al helemaal?
Nee, als raad mag je helemaal...
Als raadslid contact hebben met ambtenaren?
Nee, want dat zou je ambtenaar onder druk zetten, zo maar zeggen. Dat, je mag in principe wel informatie opvragen.
Je hebt wel het orgaan van de gemeente bent.
Ja, maar dat doen wij via het college. Hè?
Okay.
Dus, de hoogste orgaan van het gemeentelijk apparaat is de secretaris. En die werkt samen met de financieel... Ja, degene die daar verantwoordelijk is voor financiën en personeel. Dat was Frans...
Want
geldt al één in dit verband. En die bespreekt met de secretaris de wensen van de politiek naar de ambtenaarapparaat.
En de Griffie, speelt die daar ook nog een rol in?
De Griffie is ter ondersteuning van de raad. Zullen we zeggen. Dus die speelt daar ook een rol in, maar die is eigenlijk in principe in dienst van de raad.
Je bent goed aan het luisteren, Brigitte.
Wat ja.
Kun je allemaal meenemen, hè?
Ja, maar dat was me al bekend.
Ja,
Harry, jij als burger, hè? Jij kijkt ook tegen die politiek aan. Heb jij het gevoel dat zo'n gemeenteraad... zijn 39 mannen en vrouwen... dat die volksvertegenwoordigende rol op een goede manier kunnen invullen? Of dat ze toch te veel bezig zijn met dat beleid?
Nou, ik denk dat als je 39 mensen uit de gemeente zo gek krijgt om zoveel tijd en energie te besteden aan het wel en wee van de stad en om dat te verbeteren, dan moet je inderdaad wel een bepaalde passie hebben om daarvoor te gaan. En ik heb groot respect voor de gemeenteraadsleden, dat ze zoveel over hebben voor de stad.
Mooi. Ik sluit me daar overigens helemaal bij aan, hoor. Want er wordt wel eens geroepen, raadslid zijn allemaal graaiers, zakkenvullers. Als je de social media ziet. Wat krijgt de raadslid tegenwoordig? Betaal iets van 2200 euro?
Ja, goed. Dat ligt een beetje in je persoonlijke omstandigheden. Dus ik heb dat bruto verhaal, dat heb ik eigenlijk nog in beeld gehad. Zeggen. Voor mij bleef er 1400 euro over. En dan moet ik dan ook nog contributie betalen aan de landelijke partij en de lokale partij. Dus uiteindelijk, ik heb altijd gezegd, bij McDonald's verdien je meer.
En jij, hoeveel uur stak
ja,
jij?
Ja, 15 uur per... Oh, ja, kijk, naarmate je langer in die raad zit, is natuurlijk dossierstudies. Wordt wat makkelijker, zullen we zeggen. U begint er net aan, dus u hebt zo'n 20 uur nodig. Ik denk dat ik op 15 zat.
En dan is per uur is het dus helemaal niks.
Helemaal niks.
Moet je er zwaar geld op toeleggen.
Ja.
Eigenlijk.
Ja, precies.
Want inderdaad, ik herinner uit mijn eigen tijd dat ik 10% landelijk moest afdragen, 10% lokaal van het bruto bedrag. Ja. En toen was het nog niet zo hoog als nu. Want nu liggen we volgens mij op de 2200.
Er wordt over gesproken om dat te verhogen.
Hou je dan als bij elkaar 1000 euro per maand dan over?
Ja, dus snap je, het gaat niet om het geld. En als je het hebt over de volksvertegenwoordiger, stel nog even op domme. Kijk, de vraag is altijd, naar wie ga je luisteren? Snap je? Er zijn heel veel verschillende groepen die zich in principe laten horen. Hè? Die zich mengen ook in de discussies. En de vraag is altijd, naar wie ga je dan luisteren? Wat is dan die volksvertegenwoordigende stem?
Ja.
Dat is de democratie.
Ja, ik wil even terugkomen op de vraag die je net stelde over die vertaalslag. Loop je dan door de stad heen en ga je ideeën ophalen van burgers? En hoe vertaalt zich dat dan in wat er uiteindelijk bureaucratisch wordt besloten of uitgewerkt? Maar het punt vaak is dat een gemeente met heel veel verschillende aspecten, maatschappelijke aspecten, rekening moet houden. Dus dat zijn complexe beslissingen. En de burger is zich vaak maar bewust van één onderwerp. Hè, of één ding wat belangrijk is. Maar dat geheel moet in een complex geheel vertaald worden. En dan heb je met wetgeving te maken, maar ook andere belangen. En dat maakt het zo moeilijk. En dan lijkt het misschien bureaucratisch. Maar dat is het eigenlijk toch niet. Er wordt eigenlijk gewoon heel veel dingen uitgewerkt en wat dan de juiste beslissing is op dat moment, dat is dan alleen die vertaalslag, die gebeurt vaak niet. Dus dat het bestuur of het college of ook duidelijk maakt waarom bepaalde beslissingen genomen zijn, omdat ze dus rekening moeten houden met heel veel belangen.
Ja.
Dat maakt het denk ik lastig.
Goed.
Gaan we mee aansluiten.
John, als je dan terugkijkt op die afgelopen 12 jaar, wat is voor jou de twee belangrijkste hoogtepunten geweest?
Voor mezelf?
Ja, voor jou als raadslid.
Nou, ik zeg, ik heb het ook al eerder gezegd, maar ik ben heel trots op het feit dat ik mee heb mogen werken, of tenminste een aanjager heb mogen zijn van Bommel van Dam doorstart in het huidige postkantoor. Dat vind ik echt wel een belangrijk punt. Ik ben heel trots op het feit dat we die...
En dat zat hem toen vooral in de financiën?
Ja, nou, dat was op dat moment... Van Bommel van Dam was op dat moment niet goed gelegen in de Velense bevolking. Het was een beetje hoogdrempelig toegankelijk, zullen we zeggen.
Weinig bezoekers.
Weinig bezoekers. En de sfeer was was niet goed. Dus men wilde eigenlijk sluiten, zullen we zeggen. Dat was eigenlijk het besluit. We stoppen ermee. We geven, kostte veel geld per jaar. En toen heb ik ervoor gestreden om in elk geval de doorstart mogelijk te maken. Weliswaar met een opener karakter, zoals dat nu ook vorm heeft gekregen. En kwam het postkantoor natuurlijk op een bepaald moment in beeld. En toen, dat heeft wat geld gekost. Maar dan hebben we wel een mooie Van Bommel van Dam Museum voor de jaren. En als het eenmaal weg is, dat is altijd mijn grote trauma. Dingen die eenmaal weg zijn, komen nooit meer terug. De onderste molen is altijd mijn grootste trauma van deze stad.
Vind je het traumatisch, die onderste molen?
Weg is weg. Sorry. Weg is weg. Snap je? De onderste molen is dichtgegooid. Ja. Omdat het ook toen per jaar te veel geld kostte. En terwijl er toch heel veel mensen heel veel plezier aan hebben gehad in dat bad. En dat had ik nu graag gehad.
Het was wel heel koud water, hè?
Wat zei je?
Het was wel heel koud water.
Het was wel heel koud water.
Maar ik zie iedereen hier aan tafel ijverig knikken. Ja. Maar Brigitte, jij kent de onderste molen niet.
Ik weet waar het ligt, maar ik woon nu 32 jaar hier. Ik weet niet of het toen al speelde.
Maar
het
was al weg.
Was het al weg? Ja, nee, dan, ik weet daar niks van.
Oké. Okay. Zo'n ander hoogtepunt.
Ik vind een ander hoogtepunt, wat ik al zei, de Delta Dome. Vind ik echt wel een punt. Dat is die overdekte blaashal waar de mensen in de winter kunnen hockeyen. Die is vorig jaar
opgeleverd. Dat is op het sportpark Vrijenbroek.
Ja. Dus dat was een vraag van de vereniging. En die werd in eerste instantie afgewezen door het college. En toen ben ik me daar ook hard voor gaan maken. En die is vorig jaar opgeleverd. Dus dat is echt ook wel een aanwind voor waar die vereniging... Ja, het zijn 1700 kinderen die daar lid van zijn. Ja. Dus dat ben ik ook heel trots op. Ja, voor de rest is het misschien wat minder, zeg je. Maar dat is de energietransitie. Weet je hoe we daarmee bezig zijn geweest. De ondertunneling van de vier paadjes vind ik
jouw raadslidmaatschap is een groot hoogtepunt geweest.
Nou, ja. Nou, dat ze zei... Kijk, het raadswerk is niet altijd leuk. Dat is gewoon zo. Er zitten heel veel verschillende kanten, maar het is wel altijd interessant. En dit zijn natuurlijk wel zaken waar je tevreden over kunt zijn. Ik ben ook ontevreden over een aantal dossiers.
Ja, noem.
Ik ben ontevreden over het feit dat wij nooit de gemeente... op het spoor hebben kunnen krijgen dat ze meer met vertrouwen werken in het sociaal domein. Dat het allemaal zo erg bureaucratisch en controlerend is. Ik ben altijd ontevreden geweest over wat er in de Noordwesthoek gebeurt. De doorstart van de Floriade en hoe dat daar geld met de gronduitgaven. Daar hebben we nooit grip op gekregen als raad.
En bedoel je dan duidje bijvoorbeeld over wat in Californië gebeurt?
Californië. Die
BV's, die wereld van BV's en stichtingen die daar.
Spaghetti ja, van ja. BV's. En daar zit heel veel publiek geld in. En dat blijft maar doorgaan, En ik heb daar nooit zeker op gekregen.
Maar dat is de politiek ook een beetje zelf schuldig aan. Hè? Want die hebben voor die constructie gezorgd.
Ja, maar ja, dat is dan...
Raden hebben daar ja tegen.
Nee, dat is waar. En die constructies zijn ook gemaakt toen in die tijd van de Floriade. Maar ik ben dus daarna gekomen. Dus, en ik heb altijd... Ik heb daar meer zicht op willen hebben wat daar gebeurde. Hoe die besluitvormingsprocessen lopen. Tot ik vind dat daar te veel geld in omgaat. En ja, goed, en dat heb ik nooit gekregen. En dat zijn ook wel dossiers waar ik zeg van... ja, dat irriteert mij mateloos dat ik daar 12 jaar geen grip op heb gekregen.
Hey, en waar heel veel over te doen is geweest, zeker in Den Haag... zijn de omgangsvormen onder elkaar. Ja. Hoe was dat in Venlo in jouw beleving?
Nou, laat ik beginnen. Eerst alle raadsleden waar ik mee gewerkt heb... daar zat echt 95% is het precies wat Harry zegt. Die zaten er vol goede bedoelingen en vol het hart op de goede plek. En wilde eigenlijk voor de mensen het goede doen. Dus dat is als eerste. Vervolgens heb je dan verschil van mening over wat dan het goede moment, een goede keuze is op welk moment. Maar daar gaat de politiek over. Maar die mensen zaten er allemaal. En de sfeer, de onderlinge verhoudingen waren over het algemeen goed. Ik denk, weet je, kijk, politiek gaat om mensen, maar de raad gaat ook om mensen. Er zijn 39 verschillende mensen waar je vervolgens een band mee opbouwt... Ja. Waar je mee samenwerkt. En je moet altijd 20 mensen aan jouw kant hebben... want anders dan heeft het sowieso allemaal geen zin wat je doet. Dus, en ik denk dat de Venlose gemeenteraad zich daar altijd wel heel bewust van is geweest... en daar ook allemaal energie in gestopt heeft in die relaties goed te onderhouden.
En na afloop altijd samen een biertje drinken. Altijd. Zowel naar commissievergaderingen als naar raadsvergaderingen.
Ja, en ik denk dat alle 39 raad zijn 3 keer 39 raadsleden geweest, zullen we zeggen. Maar die hebben er allemaal, die zijn er zich er wel bewust van geweest. Je hebt ook allemaal tijd en energie in gestopt. Ja. Ik denk dat je dat wel kan zeggen.
Oké.
Okay. Dus dat is veel wat positiever als dat mensen denken.
Ja, en God, misschien zien we jou nog een keer terug in het brandpunt van de Venlose gemeenschap.
Wie weet.
We moeten dit helaas afronden, want we stappen gelijk over naar de column. En die column gaat over
verslaving, hè. De komende weken mogen alle kinderen van groep 7 van de basisscholen in heel Venlo weer deelnemen aan het praktische fietsexamen. Dat wordt georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland afdeling Venlo. Dinsdagmorgen 7 en woensdagmorgen 8 april in Venlo. Dinsdagochtend 14 april in Blerik. En donderdagmorgen 16 april in Velde worden de kinderen in de praktijk getest op hun fietsvaardigheid en kennis van de verkeersregels. In bittere noodzaak, gelet op de zeer lage plaats die Venlo al jaren inneemt op de verkeersveiligheidsladder van de gemeentes in Nederland. Maar daar wil ik het eigenlijk vandaag niet over hebben. Minstens zo zorgelijk is het toenemend gebruik bij leerlingen van het middelbaar onderwijs, maar ook van het basisonderwijs van elektrische fietsen, waaronder met name fatbikes. Op een leeftijd dat zich bij kinderen de spieren door goed gebruik moeten ontwikkelen, zwichten veel ouders voor het gezeur van hun kindertjes voor zo'n luiwammersapparaat.
Want de prinsesjes en prinsjes mogen het materieel gezien aan niets ontbreken. De luiheid van de mens zit helaas in de genen. Alleen voor het verzamelen van voedsel komt de mens, net zoals de dieren, echt in beweging. Maar door onze huidige gemaks- en feestmaatschappij hoeven we zelfs voor het verzamelen van voedsel niet meer van de bank te komen. Gewoon even een appje naar de pizzakoerier. En helaas maakt de uitgekiende marketing van bedrijven gretig gebruik van onze luiheid en van onze dwang om ons te spiegelen aan de welstand van onze buren of vrienden in onze leefbubbel. Hebben, hebben, hebben. De verschrikkelijke gemaksverdwazing gaat bij mensen soms zelfs zo ver dat er eerst wekenlang patatjesoorlog of ander fastfood naar binnen wordt gewerkt om vervolgens bij de apotheek een paar stripjes Ozempic-pillen te gaan kopen om weer af te vallen. Mochten we al genegen zijn tot iets meer activiteit en naar de sportschool gaan, dan nemen we de e-bike en racen met een maximale ondersteuning naar de sportschool om daar vervolgens op een spinningfiets te klimmen en dan wel op de hoogste weerstandsknop te zetten om iets te bereiken met het gewicht. Weet u dat op een e-bike, als u die in de gemiddelde ondersteuningsstand zet, 75% minder energie wordt verbruikt dan op een gewone niet-elektrische fiets? Het gebruik van de e-bike door jonge mensen zal dan ook in de toekomst naar verwachting negatieve gevolgen hebben op de gezondheid. Zelfs als de politiek zou besluiten om als reactie daarop het abonnement op sportscholen op te nemen in het basispakket, zodat het aftakelingsproces bij de jeugd zal stoppen. Helaas, wanneer komt de politiek eindelijk in beweging om ook de mensen in beweging te krijgen?
Dankjewel, Geert. Een beetje zwarte kijk op jeugd.
Nou, zwarte kijk, ja, je moet het ook een beetje prikkelen. Maar ik maak me er wel zorgen op dat het gemak waarmee je op een gegeven moment, met name kinderen, peddelend op die fiets, hè, wij krijgen dus, ik ben ook bij Veilig in Nederland, ouders aan de lijn zeggen, ja, maar mijn kind heeft, en dan de lagere school, hè, mijn kind heeft alleen een e-bike. Ja, u mag met de e-bike mag u niet deelnemen aan het fietsenkamer. Ja, waarom dan niet? Nou, ze fietsen met z'n tweeën en de een heeft een e-bike en de andere niet, heb je al een ongelijk speelveld. Ze komen bij een drukke straat, moeten oversteken. Die met de e-bike denkt, hoep, ik flits over. En de tweede denkt, oh, ik ga erachteraan. En dan ja, is Veilig in Nederland de gebeten hond. Dus we zeggen, nee. Als je dat uitlegt, klopt het wel. Maar ik zeg, mevrouw, uw kind moet spieren ontwikkelen in die leeftijd. Ja, maar hij vraagt erom. Nou, en dat, ja, die zorg die heb ik wel, ja.
Meer zorgen, John? Jij ook?
Ja, nou goed, ik heb ook een dochter van 17. Ik zie ook
ook e-bike?
Nee, geen e-bike. E-bike. Maar ik zie wel, ik herken wel een beetje wat Geert zegt. Dat is wel een bepaalde gemakzucht.
Gemakzucht, ja.
Harry, e-bike?
Ik heb zelf ook geen e-bike. En mijn kinderen gelukkig ook niet. Die hebben allemaal eigenlijk een renfiets. En die nodigen mij af en toe uit om nog mee te fietsen. Dus dat is weer de andere kant. Ook die jeugd is er ook zeker. Maar ik vind het wel een fantastische column. Want je ziet het probleem van de luxe maatschappij, de welvaartmaatschappij, zie je gewoon ook zijn effect hebben op de jeugd. En ja, dan is de verleiding heel groot om een e-bike te kopen.
Ja. Ja. Ja.
Brigitte, jij een e-bike?
Ik heb wel een e-bike. Maar mijn kinderen niet. En vroeger ook niet. Ja, mijn kinderen zijn al groot, dus. Maar ik herken het wel, want het is luxe en gemak. Eigenlijk met je vroeger, ja, wij zeiden altijd kangaroekinderen zijn het geworden.
Ja.
Ze worden heel erg beschermd en krijgen alles wat ze willen.
Ja.
Ik heb overigens ook een e-bike, maar het resultaat daarvan is dat ik vele malen meer fiets.
Kijk.
Dat is de positieve kant ervan.
Kijk, ja, daarom
kan ook. Goed.
Ieder nadeel heeft zijn voordeel.
Ja, en eigenlijk is het Make It a Memory, zo'n e-bike. En daar gaan we nu naar luisteren. En wel naar Cressup en Danny Vera met het nummer Make It a Memory.
Hey, how are you? Did you see the news today? It's been getting crazy, but it's always been that way. Are you holding up? And do you turn off your TV when it makes you worry before you fall asleep? Don't let it bring you down. Don't let it bring you down. Just see what tomorrow brings. Don't let it bring you down. Don't let it bring you down. Make it a memory.
Ja, dit waren Cresip en Danny Vera met Make It A Memory. Mooi nummer. Wie van jullie rookt er of heeft gerookt?
Ik heb gerookt.
Geert niet?
Nee, nooit.
Onze techniek, eentje daarvan heeft gerookt, ja. Ik kwam vroeger bij opa en oma, kwam ik in de keuken en hing er zo'n bordje. Het is geen man die niet roken kan. En daar hing een hele verzameling pijpen in zo'n gleufjes. En die had voor iedere gelegenheid had hij een andere pijp. En die stopte die en dan zat hij de hele keuken, zag dan blauw. En dan s'avonds na het eten ging die pruimen. De jeugd weet niet meer wat dat is natuurlijk. En tegenwoordig gaan we vepen. Harry, dat vepen, wat is dat eigenlijk precies?
Nou, vepen is het inhaleren van nicotine bevattende damp.
Pure nicotine?
Nou, het is het belangrijkste bestanddeel waar het om draait, is natuurlijk de nicotine. Maar er zijn ook allerlei bijstoffen die je met inhaleren ook binnenkrijgt.
Zoals?
Zoals vetachtige stoffen, glycolen, glycerolen. Maar je hebt ook, omdat het zeg maar verwarmd wordt vanwege via een gloeidraad, krijg je ook allerlei metalen binnen. Zoals lood, zoals cadmium. En dat zijn allemaal stoffen die in het lichaam worden opgenomen en die er ook nooit meer uitgaan.
En met gewoon een sigaret of een sigaarrook, een pijprook, krijg je dat niet binnen? Dat?
Dan krijg je minder van die producten binnen. Maar dan krijg je natuurlijk wel weer meer teerachtige producten binnen. Dus de samenstelling is anders. En men dacht aanvankelijk, het vepen is omdat die samenstelling veel minder teerproducten bevat en veel minder monoxide, dat het minder schadelijk zou zijn. Maar doordat vepen ook andere schadelijke bijstoffen bevat, blijkt nu langzamerhand steeds meer dat dat net zo schadelijk is. Dus de gedachte dat vepen gezonder was dan roken is een valse gedachte gebleken. Vapen bestaat nu ongeveer een jaar of 20. En nu komen de eerste cijfers naar buiten. Uit grootschalige onderzoekingen hoe schadelijk vapen is. Want dat wisten we aanvankelijk natuurlijk niet zo goed.
Harry, maar hoe kan het dat we daar zo laat achter komen? Pas na 20 jaar de onderzoeken worden gedaan. En...
Omdat de effecten eigenlijk op de lange termijn... de schadelijke effecten zijn vooral op de lange termijn zijn die zichtbaar. Voordat we echt duidelijk wisten hoe schadelijk roken was... heeft het ook 100 jaar geduurd.
Ja, omdat er nooit onderzoek naar gedaan
werd. Voordat er echt wetenschappelijk aantoonbaar bewijs was. We hadden wel een vermoeden... Maar het moet ook wetenschappelijk aantoonbaar zijn. En vorige maand heeft voor het eerst een Australisch onderzoek... een grote populatie mensen in Australië... die heeft aangetoond dat er naar alle waarschijnlijkheid... dus dat is de eerste stap, naar alle waarschijnlijkheid... dat vapen net zoveel mond- en longkanker veroorzaakt dan roken. Dat is, en nu begint de stap dus naar waarschijnlijkheid. Nou, ik denk dat je nu al zo'n belangrijk wetenschappelijk bewijs hebt... dat we nu eigenlijk al in actie moeten komen. Want anders zitten we over generaties nog met dezelfde problemen in de spreekkamers. En moet ik nog steeds mensen vertellen... helaas, bij u hebben we een ernstige longaandoening vastgesteld. U bent ernstig ziek. Nou, de schrik die dan in de ogen staat van de mensen, die maak ik wekelijks mee... En dat wil ik iedereen echt besparen. Want het is echt een ellendige rotziekte.
Allee, maar dat is de effecten die het heeft op lichaam. Je longen gaan naar de, oneerbiedig uitgedrukt, Filistijnen.
Naar de haaien.
Maar het heeft ook nog een ander effect, hè? Heb ik begrepen, dat het verslavend is. Dus dat je er echt bijna niet vanaf komt.
Dat is het, hè. Het begon aanvankelijk als een hype. Met hele hippe, leuke kleurtjes worden die vapes gemaakt... Verreweg de meeste komen uit China. Nou, we weten allemaal dat China een land is met producten... waarvan je moet afvragen of dat allemaal net zo veilig wordt geproduceerd. Dus je weet bijna nooit wat erin zit. Voor een paar jaar terug was er een grote rel... omdat een lading paracetamol uit China kwam. Paracetamol is het meest gebruikelijke medicament om pijn te stillen. Nou, daar zaten allerlei zware metalen in die pillen verwerkt. En toen hebben ze hals over kop die fabriek moeten sluiten... en die invoer moeten stoppen. Maar dat geldt voor meerdere producten uit die landen. Daar zijn de veiligheidseisen en de kwaliteitseisen in de fabrikage... die zijn daar heel anders dan in West-Europa.
Maar betekent het dat als ik bij Philip Morris een vape koop... dat het geen kwaad kan?
Nou, Philip Morris is een heel bekend groot Nederlands bedrijf. Hè. Dat zal waarschijnlijk meer aan de kwaliteitsnormen voldoen. Maar dat neemt niet weg dat die schadelijkheid even goed in die producten zit.
Dat wil ik horen.
Ja.
Maar die smaakjes die er allemaal aan zitten... Daar heb ik ook van begrepen dat dat een probleem op zich is.
Nou ja, die smaakjes zijn sinds vorig jaar, sinds 2 jaar, zijn die verboden in Nederland. Dus gelukkig is dat een belangrijke stap geweest... omdat die smaakjes verdoezelen in feite hoe schadelijk het product is. Want je proeft in feite alleen maar een heerlijke tropische fruitsmaak. En dat mag natuurlijk niet meer, maar... Via Snapchat en TikTok kun je ook bestellingen doen naar het Chinese achterland. En dan krijg je die dingen gewoon met de post thuisgestuurd.
Ja, ik kan natuurlijk vapen op internet
inboxen.
Dan heb ik binnen een paar dagen heb ik een doos binnen.
Maar sterker nog, ik was gisteren voor een ander gesprek op het Valuas College. Gisterenmiddag. En je ziet gewoon daar de dealers aan de poort staan. Om die producten aan de jeugd te slijten. Het is echt te gek voor woorden dat we dit gewoon met z'n allen toestaan.
En is dat dan jeugd zelf? Of?
Ja, bedoel, de jeugd is de jeugd, hè?
Ik kan me ook voorstellen dat mensen van onze leeftijd...
Het is jeugd naar jeugd.
Jeugd naar jeugd.
Dat is ook een verdienmodel natuurlijk.
En daar kunnen we niks tegen doen?
Nou ja, daar wordt te weinig aan gedaan. Kijk, op de school zelf, op het terrein zelf, mag niet gerookt worden. En nou is dat vapen is zo gemakkelijk dat je bijna ongezien, als je wilt, ook op een schoolterrein zou kunnen vapen. Dat is ook een feit. Maar dat wordt in principe niet toegestaan. Daar ziet de school ook op toe. Maar zodra dat de kinderen de poort uit fietsen, dan is het de wereld die voor hen open ligt. En daar wordt dan ook gedeeld. En dat is niet alleen in Venlo, dat is in heel Nederland.
Ik begreep dat daar onderzoek naar gedaan is. Dat bijvoorbeeld groepsdruk ook een heel belangrijk item is als je van het roken en van het vepen af wil komen.
Ja, op de leeftijd waar we nu over spreken, de puberleeftijd, dan ben je nog aan het zoeken naar je eigen ik. Dan is je eigen persoonlijkheid is nog helemaal niet af. En dan hou vast aan je leeftijdsgenoten. En als die iets doen, dan wil je daarbij horen. Dan wil je niet buiten de boot vallen.
Maar Harry, als het gaat om preventie, hè, hoe kun je dan zo'n mechanisme doorbreken?
Nou, dat is heel erg lastig. Want ja, wij zijn natuurlijk jaren ouder. En wij staan veel verder af van de jeugd. Die hebben nog een leven voor zich. Die willen alles ontdekken. Die zijn van nature nieuwsgierig. Die willen alles uitproberen. Die willen kijken, wat doet het voor mij? Wat past bij mij? Dus het is heel lastig om onze ervaring over te brengen op de jeugd en te zeggen van dat kun je beter niet doen. We moeten wel dat advies geven, maar uiteindelijk willen ze het wel zelf ervaren. Dus ik denk dat het vooral belangrijk is om niet met het opgestoken vingertje naar de jeugd te stappen. Maar vooral te informeren van nou, wat vond je nou daarvan? Wat doet het met je? Wat heb je daaraan? En zijn er ook nog andere dingen die je ook leuk vindt en die misschien op termijn veel beter zijn. Dus het is vooral belangrijk dat wij onze belangstelling naar de jeugd niet verliezen. Die hebben echt onze aandacht nodig. Maar dat we vooral op een manier die neutraal is. We moeten ons informerend opstellen naar hoe de jeugd nu vandaag in het leven staat en opgroeit. Ja.
Nou, ben jij ook actief in de groep naar een rookvrije generatie? Hebben jullie ook programma's waardoor jullie toch proberen met de jeugd dat soort dingen te informeren?
Nou, ik geef dus heel veel les op middelbare scholen in klassikaal om zeg maar vooral veel informatie te geven over het vapen. En al aan te geven wat zeg maar de nadelige effecten zijn. Dat is heel erg leuk, want ik krijg vaak van de leraar te horen: nou, ik heb moeite om die klas stil te houden, maar als jij aan het spreken bent, dan zie je toch dat de aandacht op jou gevestigd blijft.
Ligt niet alleen aan het onderwerp, natuurlijk.
Nou, goed, misschien wel, maar ik vind het erg fascinerend dat ik toch zie dat de jeugd gewoon heel veel dingen wil weten. En daarnaast geef ik ook jaarlijks mijn bijdrage aan de reanimatie-estafette. Dat is een Limburgse grote dag waarbij heel veel middelbare scholen meedoen om de jeugd te leren reanimeren. Dat is heel belangrijk, dat je dan dat mensen om je heen hebt als er iets gebeurt. Ja. Die kunnen reanimeren, die kinderen leren dat dan. Nou, dat is vooral een cardiale en hartkwestie. Maar ze hebben ook gezien dat longen als buren van het hart zo belangrijk zijn. Dus hebben wij ook uitgenodigd om tijdens die reanimatie-estafette ook voorlichting te geven. Dus dat doen we op die manier en met mijn collega's al heel duidelijk. En we zijn nu bezig om ook te kijken of we een programma, een app kunnen uitwerken. Waarbij we die de jeugd zou kunnen downloaden. Waarbij ze dan zelf zeg maar, leren omgaan met de verleidingen die dagelijks op hun afkomen. Daar zijn we mee bezig om dat te ontwikkelen en dat in de praktijk uit te voeren. En hopelijk gaat dat dit jaar nog lukken.
Harry, maar als dan kinderen eenmaal verslaafd zijn, hè, dan is het lastig om dat weer los te laten.
Ja, bekend is dat hoe vroeger dat je begint met roken, hoe lastiger het is om er vanaf te komen. Omdat de hersenen die zijn nog niet klaar. Op de puberleeftijd zijn ze nog niet klaar. Die zijn pas klaar rond de 25. Dus die hersenen zijn nog aan het groeien. Die zenuwbanen worden nog aangelegd. En juist het gebruik van nicotine, wat zo'n invloed heeft op je cognitief functioneren, op je hogere hersenfuncties, die banen die worden dan niet voldoende goed aangelegd. Dat betekent dat als je al puberleeftijd gaat roken, dat je niet zeg maar, tot een optimale groei van je hersenfuncties komt. Daar ligt eigenlijk al En dat wil niet zeggen dat je dan allerlei domme mensen krijgt. Maar vooral ook, zeg maar, in het emotionele vlak. Hoe stabiel ben je? Hoe sterk ben je mentaal om het leven aan te kunnen met al zijn uitdagingen? En dan komen altijd problemen op je af. Hoe ga je daarmee om? En dan zijn goed ontwikkelde hersenen zijn ongelooflijk belangrijk. Ja.
Goed, en ouders natuurlijk, hè? Ouders van jeugdigen die binnen het gezin
ja,
ook...
ouders willen altijd het allerbeste voor hun kind. Dat staat altijd voorop. En ze willen ook dat ze nog een beter leven hebben dan dat zij ooit hebben gehad. Dat is ook altijd een heel oerstreven. Maar ik denk dat de kinderen vaak of vandaag aandacht missen. Omdat ouders nu ook heel erg druk bezig zijn in hun eigen leven. Vaak werken beide ouders. Dan zijn vaak de grootouders die zijn dan ingeschakeld om op de kinderen te passen. Dat kan heel goed werken, maar aandacht is het allerbelangrijkste.
Goed, dat knopen we in onze oren. Als die app klaar is, Harry, laat het me dan even weten. Dan gaan we daar nog eens een keer bij, want ik vind het wel heel, heel belangrijk. Ook voor de gezondheid van onze samenleving in de toekomst.
Graag, ik kom graag terug.
We gaan naar Brigitte de Kinkelder. Wie is Brigitte de Kinkelder eigenlijk? Want je bent de nieuwe ster aan het politieke firmament. Nou, Wie is Brigitte?
Nou, 32 jaar geleden ben ik hier komen wonen. Ik kom eigenlijk oorspronkelijk uit Zuid-Gelderland, onder de rivieren. Venlo is wel mijn stad geworden, zal ik maar zeggen. Dus ik woon hier heel erg graag.
En dan woon je ook nog in het Bovenven, noem ik altijd.
Oh, in het Bovenven, ja. Ik woon in het Bovenven.
Ja. Maar Twan Schoemkes, de fractieleider van VBI, Venlo's Burgerinitiatief... die riep op tv, we hebben een juridisch kanon binnengehaald.
Ah, oké, okay, ja.
Wat houdt dat juridisch kanon in?
Nou ja,
jij
ik denk
advocaat?
Dat...
Jij bent advocaat?
Ja, ik was advocaat, jaren geleden... Nu niet meer, om allerlei persoonlijke omstandigheden. Ja, een kind werd ernstig ziek, dus ik ben toen gestopt in de advocatuur. Ik vond mijn gezin toen belangrijker. En jaren daarna weer begonnen met werken. En begonnen bij de Rijksoverheid, daarna gemeenten. En nu werk ik als algemene senior juridisch adviseur... algemene juridische zaken. Ja. Bij een gemeente, niet gemeente Venlo, maar dat kan niet. Dan zou ik geen raadslid kunnen zijn. Dus ik denk dat hij daarop doelt.
Maar je bent dus eigenlijk meester Brigitte...
Ik ben eigenlijk meester in de rechten, ja. Okay. Meesteres in de rechten kennen ze niet. Maar
dan ben je toch, als je meester in de rechten bent, dan ben je toch een beetje een kanon.
Ja, oké. Okay. Ja.
Okay. Ja. Hey, en in de voorbereiding naar de verkiezingen gaf jij je op bij Forum voor Democratie. Wat waren jouw gedachten en ideeën om je aan te sluiten bij die partij?
Ja, ik denk dat landelijk gezien Forum natuurlijk bepaalde ideeën heeft die vrij nieuw zijn. Bijvoorbeeld, ik noem het even, uit de EU stappen of iets dergelijks. Dat is best wel nieuw. Dat vinden mensen best wel eng. En veel standpunten deel ik wel, ja. Even, ik wil niet die associatie hebben. Want ik hoorde net ook een uitzending op meneer Dinskoplein. Daar werd mijn naam ook genoemd. Zonder dat ik daarbij was. En ook zonder dat ik daarop kon reageren. Waarin weer die associatie wordt gemaakt met neonazi en antisemitisch. Nou, dat ben ik allemaal absoluut niet... Dus dat wil ik echt afstand van.
Okay,
en dat wil ik even gezegd hebben.
Nee, okay, maar
het gaat om de ideeën qua parlement... of waar moeten we naartoe met het land, naar Nederland. Waar gaan we naartoe? En in dit geval, waar gaan we met Venlo naartoe? Daar kun je op een bepaalde manier over denken.
Nee, okay, maar dat is helder.
Ja.
Maar iedereen die zich bij Forum heeft aangesloten... die wist dat daar mensen in die partijen rondlopen... die in hun gedachten niet altijd even kosher zijn?
Nou, dat wist ik niet. En u heeft het dan weer over het geval van... ik geloof meen dat er destijds een jeugdige was... Hè, die aan het experimenteren zijn... om een bepaald gedachtegoed te vertegenwoordigen. Die heeft geloof ik 5 maanden bij een club gezeten. Met dubieuze gedachten die niets met Forum te maken heeft. En ik vind het ook jammer dat die associatie continu gelegd wordt over iets wat 16 of 15 jaar geleden in een privé-app, in een groeps-app, is gedeeld. En ik begrijp dat ook wel, omdat er natuurlijk iedere keer wordt aangegrepen om maar niet op de inhoud te hoeven ingaan.
Ja, maar wij gaan dadelijk over die inhoud praten.
We gaan dadelijk over
maar
de
ik wilde
inhoud
toch heel even...
Ja, maar ik associeer me daar absoluut niet mee. En ik denk dat je in elke politieke partij wel mensen hebt die misschien ook als ze in bij dezelfde partij horen ook anders denken of anders zijn ten opzichte van andere mensen. Alleen die hoor je niet.
Ja, maar ik heb bij de Partij van Arbeid of CDA nou, of
ja,
VVD
maar
nog
er
nooit...
zijn ook over Jesse Klaver en over mensen bij het CDA. Er zijn ook verhalen, maar die hoor je niet. En die politici worden niet ter verantwoording geroepen. Maar ik denk dat we nu ook weer in een discussie belanden.
Nee, het is geen discussie, het is een constatering dat je je hebt aangesloten bij een partij.
Klopt, die...
waar mensen ook lid van zijn die niet zuiver op de graad zijn als het gaat om de gedachten over medemens.
Ja, die jongen die was 16 jaar geleden...
Maar het was meer dan een jongen, hè. Er waren ook mensen die lid zijn geweest van de Nederlandse Volksunie die antisemitische uitspraken hebben gedaan, et cetera.
Ja, nou, ik ben absoluut geen antisemiet. Dat wil ik echt van afzien. Ik kijk inhoudelijk naar een partij. Wat doen die? Wat willen ze? Ik weet nog goed, in 2001 is de euro. En gingen we van een gulden naar een euro. Nou, dat is heel lang geleden. Dat is dan...
2001, geloof ik.
Ja, 2001. Ja, klopt. 25. Dus dat is 25 jaar geleden. Toen al vond ik dat moeilijk. Ik stond daar toen al niet achter. En dat zijn, ja, net zoals de EU. We hadden, maar gaan we nu landelijke politiek in weinig zin, maar even om aan te geven waarom ik Forum wat dat betreft volg, maar... is dat je dat de EEG veel sterker was als de Europese Unie in die zin. Maar, en niet in het voordeel van Nederland.
Jij stelde je beschikbaar voor Forum voor Democratie.
In Venlo.
In Venlo. Ja. Maar als ik naar de website van Forum voor Democratie Venlo ga, dan zie ik overal Lillewijje Vos en ik zie overal landelijke speerpunten. Ja, en daar heb jij toen ja tegen gezegd.
Ja, klopt. Want je vertaalt landelijke politiek natuurlijk altijd in stedelijke en dorppolitiek. We zijn namelijk gebonden aan landelijke wetgeving in veel gevallen. We hebben hier natuurlijk in Venlo wel de APV. Die mogen we dan verordeningen. Die mag je inhoudelijk op een bepaalde manier voor wat het waard is, hè, invullen op lokaal niveau. Maar de kaders zijn gegeven in wetgeving die landelijk wordt bepaald.
Okay.
Dus in die zin...
En nou haalde jij bij de verkiezingen 298 stemmen.
Ja.
Meer als de nummer 2.
Ja.
Jij kreeg een voorkeurszetel.
Ja, klopt.
En Forum voor Democratie zegt, daar doen wij niet aan.
Ja, dat was ik.
We hebben onze eigen spelregels.
Ja.
Meneer Pennings komt er gewoon in, als het aan ons ligt.
Ja.
En toen zei jij, ho, wacht eens even.
Ja.
Dus kende jij die regel niet?
Nee, die kende ik niet. En de kiezer wist dat ook niet. Maar kijk, we hebben het net al even gehad over... U zei het net heel mooi. He, u bent met anderen zijn met voorkeurstemmen mij voorbijgestreefd. Maar zo is de democratie. Ik ben heel erg geschrokken daarvan dat er opeens anders werd gedacht. Want democratie is vastgelegd in de grondwet en daaruit volgt de kieswet. En die hebben allemaal regels gemaakt in die kieswet. Hoe ga je om? Hoe ga je met verkiezingen om? Hoe gaan we tellen? Hoe gaan we de boel verdelen? Daar komen bepaalde berekeningen uit. Ook voorkeurstemmen is een bepaald percentage wat daarvan genomen wordt van de kiesdeler. Dat staat allemaal bepaald. Dus er is wetgeving omtrent voorkeurstemmen. En een politieke partij kan daar geen, die kan niet eisen van jou dat jij dat even afgeeft.
Duidelijk is dat Forum voor Democratie dus een partij is die zijn eigen zetel, zijn eigen regels maakt.
Toen, ja, precies. En dan denk ik, ja, ik ben zelf jurist. Ik kan zelf zien hoe het geregeld is in Nederland. En we hebben met z'n allen afgesproken, democratisch, vastgelegd in de grondwet. En democratisch is er ook een kieswet gemaakt. Die bepaalde regels hebben we afgesproken met elkaar. En daar ga ik niet van afwijken. En ik laat me niet door partijdruk...
Maar het is dus de spelregel die jou daartoe heeft gedreven om je aan te sluiten bij een andere partij?
Nee, nee, zo is het niet gegaan. We hebben, op de eerste plaats moet ik uitleggen dat lokaal FVD er eigenlijk helemaal geen moeite mee had. Die zeiden, dit is de democratie, er zijn de regels, je kunt die zetel behouden. Het is natuurlijk nooit leuk voor de nummer twee. En we hebben daar ook over gesproken en uitgebreid over gehad. Dus die vonden gewoon dat ik die nummer twee mocht innemen. Maar toen werd landelijk ingegrepen.
Maar dat kunnen ze toch niet? Want er is wetgeving.
Dat kunnen ze niet, maar ze hebben mij daar wel toe gedwongen. En dan
hoe?
Heb ik gezegd,
hoe?
Nou ja, daar werd wel een gesprek over gevoerd.
Ja, maar dat is niet dwingen, een gesprek voeren. Dat kun je proberen.
Nee, maar uiteindelijk was het geeft de zetel af aan de nummer twee, of je wordt geroyeerd.
Ja.
En dan kun je vertrekken met je zetel.
Nee, maar je kunt toch lid blijven van de lokale Forum voor Democratie? Er is toch niemand in Den Haag die dat kan
verdienen? Nou, nee, je bent niet lokaal lid van Forum voor Democratie. Je bent landelijk lid van Forum voor Democratie. Dus dat ligt weer iets anders als een lokale partij die hier een partij opricht. Dan heb je hier lokale leden.
Wij maar dat betekent dat...
Forum landelijke leden.
Maar dat betekent dat Remco Laurijs, de lokale fractie, vervolgens van Forum voor Democratie zijn oren helemaal heeft laten hangen naar Lidewijn Vos in
Den Haag. Nee. Zo moet je het niet zien. Want ik bedoel, we hebben ook een CDA-partij. Die is landelijk en die is hier ook vertegenwoordigd.
Maar die verbiedt dat niet?
Nee, die verbiedt dat niet. Forum deed dat wel. Ik was het daar niet mee eens. Dan kan je kiezen of delen. En dan zeg ik, dan stap ik op, want dan wil ik daar niet bij horen. Want het is tegen de democratie. Dit is,
maar er zijn mensen die op jou gestemd hebben.
Ja,
die hebben op jou gestemd, maar ook op Forum gestemd.
Klopt.
Anders hadden ze op een andere partij gestemd.
Kijk, welke beslissing ik ook genomen zou hebben, ik zou het nooit goed gedaan hebben. Er zijn altijd mensen die denken, ja, maar je had dit moeten doen. Kijk, stel dat ik gezegd had, oké, ik doe wat het landelijk zegt en ik geef mijn zetel af. Er zijn wel bijna 300 mensen die op mij gestemd hebben. Die hebben bewust op mij gestemd en die wilden graag dat ik in de raad kwam. Nou, is me dat gelukt? Als ik die zetel teruggeef, als ik die teruggeef, kom ik dus niet in de raad. Heb ik al die mensen die op mij gestemd hebben teleurgesteld. Ook al...
Of ze zijn teleurgesteld dat je overgestapt bent naar VBI.
Dat kan ik me ook heel erg goed voorstellen. Maar je moet één ding goed begrijpen. Als je gekozen bent, na de verkiezingen krijg je het vrije mandaat. En dat betekent dat jij zonder last en ruggespraak, noemden ze dat vroeger. Nou, hè? En nu noemen ze het iets anders. Ik ben van de oude leer.
Leerschool.
Dus... zonder last en de ruggespraak dient een raadslid of een parlementariër of iemand die in de provincie zit zijn stem uit te brengen. Want partijdruk hoort daar niet bij.
Maar nou ben je de vraag... Ik kijk naar de eindtijd, want ik heb nog één brandende vraag.
Dat is namelijk jouw
gedachtegoed, waardoor je aangesloten bent bij Forum voor Democratie. Begrijp ik uit jouw woorden.
Ja.
Neem je eigenlijk mee naar VBI?
Nou, er zijn heel veel gesprekken. Ik heb heel goed naar het partijprogramma gekeken. En er zijn wel raakvlakken. En,
maar ook misvlakken?
Nou, dat weet ik niet. Niet misvlakken. Ik denk dat... Kijk, alles gaat over balans en...
Zou ik kunnen zeggen dat Forum en VBI hetzelfde gedachtegoed hebben?
Dat denk ik niet. Maar op veel vlakken wel. En het gaat hier om Venlo. En lokaal, dus lokale politiek en over bepaalde onderwerpen zijn er wel raakvlakken waar we hetzelfde over denken. En dan denk ik bijvoorbeeld hoe groot moet dat ACC worden? Want inmiddels is het besluit genomen. Hè, daar kun je over van gedachten wisselen. Maar de druk en... ik denk dat ik, wat ik ook kies, ik neem die zetel mee... en ik sluit me aan bij een partij, een lokale partij... Okay. Waar ik raakvlakken in zit. Okay. En daar hebben we ook overleg over gehad.
We gaan het zien hoe dat allemaal uitpakt. We zijn aan het einde van het programma gekomen.
Jammer.
We gaan je beslist nog eens een keer uitnodigen. Harry gaan we ook nog een keer uitnodigen. John, God weet, komen wij elkaar ook weer tegen. Ik dank